Ik begin met een vraag die niet direct met het onderwerp samenhangt, maar de persoon die die vraag stelde, die kan niet de hele avond blijven, dus we hebben dan maar besloten daarmee te beginnen. Het is een vraag over 1 Petrus 3, vers 19 en 20, waar gezegd wordt dat, eind van vers 18, dat Jezus levend gemaakt is in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Dit vers is vaak zo uitgelegd als zou de Heer Jezus na zijn sterven afgedaald zijn. Denk maar aan het apostolische geloofsbelijdenis, nedergevaren ter helle. Afgedaald zijn in het dodenrijk, of in ieder geval in de plaatsen waar deze gestorvenen zijn. En de vraag van de vraagsteller is, hebben die mensen dan nog een tweede kans? Het is een moeilijke tekst, er zijn minstens 20 uitleggingen van. Dat betekent dat dus niemand het precies weet. En toch voel ik me erg gelukkig bij de uitlegging die ik u ga geven. Deze tekst zegt volgens mij helemaal niet dat de Heer Jezus is afgedaald in de hel of in het dodenrijk. Ik lees de tekst zo, ik voeg er een paar woordjes tussen, waardoor de betekenis, zoals ik die althans zie, helder wordt. Jezus is levend gemaakt in de geest, de Heilige Geest. En in diezelfde geest is hij destijds, in de dagen van Noach, heen gegaan en heeft gepredikt, dat kun je ook lezen, Genesis 6, door de kracht van Gods geest, tot de mensen wie geesten nu in het dodenrijk zijn. Hij sprak toen tot de mensen wie geesten nu in het dodenrijk zijn. En dat waren de mensen die destijds ongehoorzaam waren tegen toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach enzovoort. De rest blijft hetzelfde. In de rest van de schrift zult u nergens ook maar één aanwijzing vinden dat de Heer Jezus is nedergedaald ter helle. Dat is altijd een lastig punt in de apostolische geloofsbelijdenis. Meestal leggen protestanten het zo uit dat de Heer Jezus in zijn kruislijden de helse smarten heeft verdragen. Daar moet ik het bij laten. Ik had het natuurlijk kunnen verwachten en het is ook gebeurd. Ik kreeg vragen over de doop. Eigen schuld, dikke bult. Dat krijg je als baptisten zo'n avond organiseren in een hervormd gebouw. Dan krijg je natuurlijk moeilijkheden. Ik begin met deze. Is het noodzakelijk dat je volwassen gedoopt bent om een discipel van Jezus te zijn? Nou, ik hoop van niet. Want dan zit ik ook in de problemen. Ik ben gedoopt toen ik 12 was namelijk. En het is nog steeds niet zo ver met de emancipatie dat 12-jarigen als volwassenen worden beschouwd. Dus ik ben ook als kind gedoopt. Niet helemaal zo jong als sommigen van u die nog jonger gedoopt zijn. En daar lees ik meteen maar de andere vraag bij. U zei je bent pas een discipel als je ondergedompeld bent. Nou, dat heb ik ook niet gezegd. Ik zei in mijn enthousiasme over onderdompeling. En dat is ook niet zo gek, want het woord dopen betekent onderdompelen. Er is niks aan te doen. Zoek het maar op in het woordenboek. Als iemand dus zegt ik ben gedoopt door onderdompeling, dat is dubbelop. Dat is dubbelop. Aan de andere kant, dus ik heb dat gezegd omdat ik dat eigenlijk de mooiste manier vind ook om uit te drukken dat wij begraven zijn met Christus. Aan de andere kant heb ik ook iets tegen mensen die de geldigheid van de doop laten afhangen van de hoeveelheid water die er gebruikt is. Dat is een vorm van ritualisme, daar ga ik ook niet in mee. Ik zeg aan de ene kant dus, de onderdompeling laat dat het duidelijkste zien. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom, als het met minder water gebeurt, is het geen geldige doop is. Wat vindt u van de kinderdoop? Ik heb al gezegd, ik ben zelf als kind gedoopt. Ik heb straks gezegd, een beetje het kerkje in het midden te houden. Ik heb straks gezegd, ik stoor mij aan degene die zo laat gedoopt worden. Van de week vroeg ik het aan mijn studenten. En dan zijn er altijd wel wat evangelische jongens en meisjes die, ik weet niet hoe lang al de Heer dienen, op allerlei wijze, ook al aan het avondmaal deelnemen. En die doop, ja, dat komt wel een keer. Daar begrijp ik helemaal niks van. Ik vind dat sommige mensen wel erg vroeg gedoopt worden. Maar daar heb ik eigenlijk in de praktijk, als het over die doop gaat, heb ik daar vaak minder last van dan de mensen die zo laat gedoopt worden. Ik zeg wel eens tegen ze, hoe zijn jullie in vredesnaam het koninkrijk Gods binnengekomen? Via de deur kan niet, want dat is de dood. Dus jullie moeten via het raam binnengeklauterd zijn. Jullie luisteren naar het onderwijs. Jullie luisteren naar het onderwijs over het koninkrijk Gods. Jullie wordt geleerd om je aan de geboden van de Heer Jezus te onderhouden. Maar hoe zijn jullie in vredesnaam binnengekomen? Dat is ook een reden waarom ik een hekel heb aan de term volwassen doop. Want het zou jammer zijn als je pas een volwassene bent en dan pas leert de Heer Jezus na te volgen. Dat is wel laat. Denk erom. Je leest in alle drie de synoptische evangelie deze prachtige uitdrukking. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Of dat betekent dus niet voor hen, maar van hen is het koninkrijk der hemelen. Als je die kinderen kunt duidelijk maken wat dat inhoudt, en als je ze kunt... En als je begint met ze te onderwijzen wat de geboden des Heren zijn, dan denk ik dat het mooi tijd is om ze te dopen. Nou zijn de baptisten niet helemaal tevreden meer en de hervormden ook niet. Maar als compromis lijkt me dat toch wel mooi. Het eigenlijke conflict zit hem niet in kinderen of volwassen doop. En ook niet in de hoeveelheid water. Dat is allemaal heel interessant als je nou niks anders hebt om over te knokken. Maar het allerbelangrijkste is de feitelijke betekenis voor de doop. En daar zijn vele aspecten aan te geven. En ik heb vanavond dat ene aspect behandeld dat de doop in verband brengt met het koninkrijk Gods. En dat is een heel belangrijk aspect. Het koninkrijk der hemelen, zegt deze vraagsteller, is een verborgen koninkrijk. Zijn er nu geen zichtbare tekenen zoals genezing van zieken, uitdrijven van demonen enzovoort? Ja, het koninkrijk is verborgen, maar het is niet helemaal verborgen. U en ik zien het ook. Het is verborgen voor degenen die het niet willen zien. En dat zijn ook degenen die de tekenen en wonderen niet willen zien. In Matteüs 16, om nou even bij Matteüs te blijven, zeggen de fariseeën en schriftgeleerden tegen de Heer Jezus, zou u niet dus een teken voor ons kunnen doen? En dan moet je nagaan hoeveel tekenen de Heer Jezus toen al gedaan had. En hij zegt nou heel vrij weergegeven met mijn woorden, jullie hebben al zoveel tekenen gehad, jullie hebben blijkbaar niks gezien, dus wat heeft het voor zin om nog een teken te doen? Jullie zien ze niet. Dus een teken is aan de ene kant een getuigenis naar een ongelovige, maar als er niet een minimaal zicht is, een minimaal, een gezichtsvermogen, dan zie je dan helpt het nog niks. Dus het koninkrijk Gods is er voor degene die althans enige welwillendheid kunnen opbrengen. Voor hen zijn de tekenen inderdaad tekenen en de wonderen wonderen. Elke wonderbaarlijke genezing van een zieke kun je wegredeneren. Dat gebeurt door ongelovigen, gebeurt soms helaas ook door christenen. Elke demonenuitdrijving kun je, als je hem niet wil zien, wegredeneren. Dan zeg je, ja, dat was gewoon psychisch ziek. Dat hoor ik niet alleen van ongelovigen, ik hoor het zelfs van christenen. Met andere woorden, die genezingen zijn er, die uitdrijvingen zijn er. Trouwens ook gewoon, bekeringen zijn er. Consequente navolging van Christus is er. Het is er allemaal. Dus zo verborgen is het koninkrijk niet. Maar je moet er ogen voor hebben. Als je het ziet, dan zie je het. Daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, jullie is het gegeven de verborgenheden te kennen. En als je ze kent, is het niet meer verborgen. Dan zie je het koninkrijk overal. Daar hopen we de volgende avond er nog over te spreken. Dan zie je het in de levens van gelovigen. Dan zie je het in de gezinnen waar de geboden van Christus centraal staan. Je ziet het in christelijke scholen waar de geboden van Christus centraal staan, in christelijke bedrijven, in christelijke partijen, in christelijke verenigingen. Allemaal lichte plekken. Pas geleden sprak ik ergens daarover, had het ook over die lichte plekken. En toen fluisterde iemand tegen zijn buurman, en nou eens even kijken of jullie snappen wat dat betekent. Hij fluisterde tegen zijn buurman, the fires of Rohan. Wie snapt het? Ja, zeg nou even dat je het snapt. Wat dan? Daaruit. The Lord of the Rings, ja. Die prachtige symboliek waar zoveel lessen van het Koninkrijk Gods in te vinden zijn. Misschien moeten we nog eens een serie doen over The Lord of the Rings en dan het Koninkrijk Gods illustreren aan de hand van dat boek. Maar dat is het, The Fires of Rohan, dat zijn die lichte plekken in de duisternis. Elk gezin, elk christelijk bedrijf, christelijke partij. Dat niet alleen maar in naam, maar ook werkelijk waar de christelijke beginselen centraal staan. Maar ook in de individuele levens, dat zijn fires of Rohan. Dat zijn die lichte plekken in de duisternis, die hoop geven. Waardoor je weet, hé, het is er wel. Je denkt, wordt het nog wat? Ja, kijk maar naar die vuren. Het zijn allemaal tekenen. Tekenen van de naderende koning. Hè? Ook in The Lord of the Rings is dat het teken van de naderende koning. De koning komt. De koning komt. Het is mooi. Dus die zijn er wel, maar je moet ze kunnen zien. Even kijken, waar ben ik hier? Wat kan ik doen deze week met deze preek? Nou, ik wil nog wel een keer overnieuw beginnen. Ik zou zeggen, ja, nou ja, haal er maar wat uit. Maar als ik het samen zou vatten, ik zeg, nou bijvoorbeeld proberen meer op Jezus te lijken. Dat is nou een vraag, daar zou ik wel eens willen weten, wat is dat nou iemand die probeert leuk te zijn of is dat nou serieus? Is het heel serieus? En als ik het nou samenvat in dat ene woord, meer lijken op de Heer Jezus. Dan heb je toch de handen vol daaraan, of niet? De essentie van het koning. We hopen, kijk, dit is pas de tweede avond. Dat iemand het nog niet meteen vat, dat is helemaal niet zo erg. Maar elke keer wordt het een beetje duidelijker. Elke avond wordt het een beetje duidelijker, hoop ik. Dat het koninkrijk betekent de erkenning van de heerschappij van Christus in mijn leven. Hij is de koning. De wereld trekt zich daar geen fluit van aan. Maar er zijn mensen, dat zijn die lichte plekken, die zijn koningschap wel aanvaarden. Die dus Jezus niet alleen kennen als hun heiland, maar die hem kennen in zijn koninklijke waardigheid. De koning is verborgen. Maar er zijn er die hem kennen en die hem navolgen en hem eer geven en zeggen van wij onderwerpen ons leven aan hem. Nogmaals, dat vind ik ook dat mooie getuigenis in de doop. In de doop zeg je mijn leven behoort niet meer aan mij toe, ik volg de koning voortaan. Ik behoor aan de kant van de koning. Nou, daar heb ik zelf altijd de handen aan vol, dus... Als u uitgeleerd bent op dat punt, ja, dan heb u niks aan de preek, want dan wist u het allemaal al. Maar ik denk dat de meeste christenen daar de handen aan vol hebben. En ik denk zelfs dat heel veel christenen dat aspect van het christelijke leven veel te veel verwaarlozen. Wij zijn te evangelisch. Dat wil zeggen, er is te veel nadruk op alleen maar op het feit dat de Heer Jezus onze heiland is. En dat is ontzettend belangrijk, daar doe ik niks aan af. Maar het is niet het hele evangelie. In dat boek... waar jij straks zo vriendelijke woorden aan besteed hebt, meer geest in de gemeenten, dan gaat het onder andere aan de vraag, waaraan herken je een bekeerd mens? Nou, dat is echt niet alleen maar aan het feit dat hij zegt dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is, maar dat is dat je aan hem ziet dat hij consequent Christus wil navolgen. Hij faalt er wel eens in, het gaat niet altijd goed, maar je ziet toch dat, ook al valt hij wel eens, dat hij weer overeind krabbelt en dat dat toch de grondteneur van zijn leven is. Je herkent hem daaraan. Nou, ik hoop dat er wat mee kan voor deze week. Ik weet eigenlijk niet zeker wie het zei. Wie zei dat eigenlijk? Ah, hij is het. Denk je dat het dat wordt van de week? Goed, goed zo. Hier is nog iemand die je kan naast jou gaan zitten. Ik kom er niet meer uit, staat er boven. Het is een heel verhaal geworden. Aan het eind dacht ik, ik kom er zelf nou niet meer uit. In het begin van uw betoog zei u Jezus straks als koning op aarde, dus niet in de hemel. Of bestaat de hemel helemaal niet? En wordt het straks een hemel op aarde? Maar in de geloofsbelijdenis spreken we toch over Jezus opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Vader. Straks komt hij ons ophalen en zullen wij in de hemel verantwoording moeten afleggen, levenden en doden. Maar eerst gaat toch onze ziel naar Jezus in de hemel. Ons lichaam wordt begraven en de graven zullen geopend worden bij Jezus terugkeer op aarde. En daarna gaan we toch naar de hemel. Ja, als u er zoveel bij haalt. Maar wat u noemt hier, dat komt aan de orde. Want ik verwijs natuurlijk wel elke keer naar dat toekomstige aspect van het koninkrijk. Dat hebben we de vorige keer gedaan toen het over de profetieën ging. Het komt in de evangelie natuurlijk elke keer naar voren. Het komt ook naar voren, in het bijzonder in het boek Openbaring. Maar dan moet u helemaal wachten tot 14 april, wanneer het voorjaar alweer aan het doorbreken is in Nederland. Kun je haast nog niet voorstellen. Dan pas gaan we dat toekomstige aspect nader uitwerken. En dan komen al die dingen die u hier noemt aan de orde. Maar ook nu al geldt dat dat koninkrijk er is. Christus is in de hemel, dat hebben u goed geleerd. Hij zit aan de rechterhand van God, dat klopt. En hij komt ook terug, dat klopt. Maar intussen is het koninkrijk er toch al. Het is wel verborgen, maar wij onderwerpen ons aan de leiding van die koning in ons leven. Hij leidt ons door zijn geest als discipelen van de koning. We gaan achter hem aan. Er zit iets boeiends in trouwens, mag ik nog even zeggen. Het loopt een beetje vooruit op avond zoveel, wanneer we het over de brieven gaan hebben. Dat is dit element, dat is dan de vijfde en de zesde avond. Er zit dit element in. Dat je bijvoorbeeld vindt in het contrast tussen Filippenzen 2 en Filippenzen 3. In Filippenzen 2 gaat het om het navolgen van Jezus op aarde. Laat die gezindheid zijn die ook in Christus Jezus was, die enzovoort. In hoofdstuk 3 gaat het over Christus ons doel. We zijn op weg naar de hemel waar Hij is en we jagen naar dat doel. En dat zijn twee facetten van ons christenleven en die in het koninkrijk beide aan de orde komen. Ik ben op weg naar de vervulling van het koninkrijk, niet simpelweg dat ik naar de hemel ga. Dat is ook wel waar, maar dat is daar niet zozeer aan de orde. Het is veel meer aan de orde in verband met het koninkrijk, dat als Christus straks komt, ik en u met Hem zullen regeren over deze wereld. Dat wij met Hem zullen delen in zijn koninklijke heerschappij. Als wij met Hem lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. Romeinen 8 vers 17. En nog koninkrijkachtiger. Als wij met Hem verdragen, verduren, zullen wij ook met Hem regeren. 2 Timotheüs 2 vers 12. Dat is nu het verdragen en het lijden. Straks het verheerlijkt worden en het regeren. Dus wij zijn op weg naar de hemelse Christus. En intussen op aarde volgen wij de vernederde aardse Christus na. Zoals Hij hier op aarde was. Het heeft geen zin om te zeggen die Jezus in de hemel is, moeten wij navolgen. Wat betekent dat? Navolging is altijd zoals Jezus op aarde was. Wij volgen de vernederde, verworpen Christus op aarde na. En we doen dat met ons oog gericht op de verheerlijkte Christus. Die straks zal terugkeren. Belangrijk aspect. Maar het is pas de tweede klas vanavond. Er zijn 7 klassen. We komen er elke keer een stukje verder in. Dat zult u zien. Dit is ook een mooie vraag. Waarom vertrouwt God ons zijn koninkrijk toe? Dat is een hele diepe. Als u zo nadenkt over wat we vanavond hebben gezien. Dat mensen altijd bederven wat God ze toevertrouwt. Dan denk je, waarom doet God dat? God vertrouwde het paradijs toe aan Adam en Eva en binnen de kortste keren hadden ze het bedorven. En vertrouwde het priesterschap toe aan Aaron en zijn zonen en binnen de kortste keren hadden ze het bedorven en stierven 2 van die zonen. God vertrouwde het koningschap toe aan Saul en binnen de kortste tijd had hij het bedorven. En zo kun je doorgaan door de hele Bijbel heen. Waarom doet God dat toch elke keer? Hij vertrouwde zijn wet toe aan zijn volk en binnen de kortst mogelijke tijd hadden ze die wet met voeten getreden. Waarom doet God dat? Laat ik het zo zeggen. Het hangt samen met het feit dat God, met alle respect gezegd, hoog opkijkt tegen zijn eigen schepsel. God heeft een hoge dunk van ons. Niet van onze zondigheid, maar van ons als schepsel. En God geeft dat ook niet op. En het mooie is, er komt ook altijd toch iets goeds uit voort. Het is niet alleen maar dat wij het allemaal bederven, maar dat God elke mislukking van de kant van de mens uiteindelijk weer opneemt in Christus. Want die is de ware priester en die bederft het niet. Christus is het ware Israël die zijn wet onderhoudt. Christus is de ware koning die niet faalt zoals Saul en zelfs David en Salomo. Eigenlijk door al dat falen wordt het contrast met de Heer Jezus nog groter en heerlijker. Alles wat wij bederven wordt in Hem goed gemaakt. Aan Hem vertrouwt God uiteindelijk het koninkrijk toe. Maar dan zijn al degenen die met Christus verbonden zijn daar wel bij betrokken. Wij zullen met Hem daarin delen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat wij in Christus zijn en met Hem verbonden. Maar het is waar, God heeft een hoge dunk van zijn eigen schepsel. Hij heeft ons gemaakt als verantwoordelijke mensen met enorme capaciteiten. Vooral met de capaciteiten gemeenschap met God te hebben. En gemeenschap, intimiteit is alleen maar echt, als je ook onwillig erin kunt zijn. Als het niet vrijwillig is, wat betekent liefde dan? Als we alleen maar lief hebben omdat we daartoe als een soort aandrift. Als het niet vrijwillig is, wat heeft dat dan voor betekenis? Maar als iets vrijwillig is, betekent dat het ook bedorven kan worden. Dat de mens je liefde ook kan terughouden. En dat is, ik zeg dat heel menselijk, want God neemt geen risico's, want Hij weet al die risico's. Maar ik zeg dat even menselijk, dat is het risico dat God elke keer weer neemt met de mens. Hij maakt een nieuw begin. En hij weet dat die mens die capaciteiten heeft, maar ook ondanks het feit dat God van die zonde weet, vertrouwt Hij ook dat koninkrijk Gods weer aan mensen toe. Aan zijn eigen slaven. En voor het einde van de eerste eeuw was al zoveel bedorven dat God aan de apostelen had toevertrouwd. Zo gaat dat. Maar het komt uiteindelijk altijd goed omdat in Christus het altijd goed komt. Misschien zegt deze vraagsteller minder ter zake, maar de genodigden in Matteüs 22, die kwamen, hadden een feestkleed aan. Eentje niet. Wat is de betekenis in dit verband van dat feestkleed? Want het heeft natuurlijk kennelijk iets te maken met het koninkrijk. Ja, ik heb het straks aangestipt, maar ik heb het blijkbaar tekort gedaan en dat is eigenlijk ook zo. Ik heb meer gefocust op de uitdrukking dat er zowel goeden als bozen dat koninkrijk binnenkwamen. Daar zien we weer meteen die vermenging. Israël terzijde gesteld, dan komt het tot de volkeren, die komen binnen, mogen deel krijgen aan het koninkrijk en de Heer Jezus voorzegt dat het in de geschiedenis van het koninkrijk weer tot een nieuwe vermenging zal leiden. Zoals in Israël een vermenging was van bozen en goeden, zo is het ook straks in het koninkrijk. En die bozen en goeden worden onderscheiden door middel van dat bruiloftskleed. Er wordt maar één zo'n boze uitgeselecteerd. Als de koning naar binnen komt om degene die aanlagen te bezien, dan ziet hij daar een mens die niet bekleed was met een bruiloftskleed. Iemand die denkt dat hij binnen kan komen in zijn eigen waardigheid. En dat is natuurlijk ondenkbaar. Zo zijn er ontzettend veel mensen in Nederland en in de wereld die zich christenen noemen, maar tegelijkertijd even hard denken dat zij op eigen kracht wel kunnen binnenkomen. Door eigen verdienst, door de wet te onderhouden, door braaf en fatsoenlijk te leven. Maar dit is een bruiloftskleed dat uitgereikt wordt aan de ingang van de feestzaal. Het is een bruiloftskleed dat door de koning zelf geschonken wordt. En dat bruiloftskleed geeft juist aan dat je van jezelf geen voldoende heerlijkheid en waardigheid hebt om bij hem binnen te komen. Je draagt het ter ere van de koning. Het is een kleed dat past bij de heerlijkheid van de koning. Wie zo'n kleed niet draagt, die komt met zijn eigen heerlijkheid pronken en die kan voor God niet bestaan. Dus ook hier zie je in dat koninkrijk die vermenging waar ik het al ettelijke keren over had. Van mensen die weten dat ze alleen voor God kunnen bestaan als ze bekleed zijn met dat wat past bij de heerlijkheid van de koning. En anderen die denken dat ze op eigen kracht, met dat wat ze zelf gepresteerd hebben, dat wat ze zelf uitstralen, in Gods tegenwoordigheid kunnen verkeren. En dat is de grote vergissing. Dat is het verschil tussen de bozen en de goeden. Het gaat dus niet alleen maar om dat bozen en goeden zijn mensen die slecht leven en mensen die goed leven. Want dat is juist het misverstand. Daardoor denken heel veel mensen, oh, maar dan hoor ik bij de goeden, want ik ben eigenlijk toch een hele fatsoenlijke kerel. Ja, maar heb je een bruiloftskleed aan? Dat heb je van jezelf niet. Dat kun je ook niet zelf maken. Je kunt niet zeggen, ik heb zelf iets meegenomen. Is dat zeker wel goed, hè? Nee, het wordt je uitgereikt door de koning. Als je het niet aan hebt, dan is dat omdat je gezegd, nou, dat is niet nodig. Ik kan het zo wel. Ik ben netjes genoeg. Duur pak laten maken. Maar ik heb dat kleed niet nodig. Dat is de grote vergissing. Wij zijn voor God alleen maar dat wat wij in Christus zijn. Als bekleed met Christus hebben wij betekenis voor God en alles wat niet in Christus is, wat niet uit Christus is, hoe mooi en stralend het in onze eigen ogen ook mag zijn, heeft geen betekenis voor God. De laatste vraag. Ik dacht dat u de koppeling maakte tussen de akker, de wereld, met het onkruid en die 2 miljoen christenen, met een minderheid aan wedergeborenen, en de wereld. Nou kom ik er niet meer uit. Wat gebeurt er met de wereld? Nou, wat er met de wereld gebeurt is in die gelijkenis niet aan de orde. Niet alles wordt in één gelijkenis helemaal verteld. Wat in de gelijkenis aan de orde is, dat is wat voor gedaante heeft dat koninkrijk na verloop van tijd. Dus het gaat er niet om wat de akker is. Het gaat erom dat het zaad gezaaid wordt in de hele wereld. En dat wat er opkomt, van God afkomstig is, dat is de tarwe, of van de duivel afkomstig is, dat is de dodelijk. En het gaat uiteindelijk niet wat het lot van de akker is, het gaat om wat het lot van de dodelijk en de tarwe is. Aan het einde komt de grote schifting, de tarwe wordt ingebracht in de schuren, de dodelijk wordt verzameld om verbrand te worden. En je kan een gelijkenis niet overvragen, je kan dus niet zeggen in de gelijkenis, ja maar wat gebeurt er nou met die akker? Ja, in het gewone leven wordt die akker weer opnieuw ingezaaid, maar dat is natuurlijk niet, dat hoort niet bij het verhaal. Bij het verhaal gaat het erom hoe al die waar die discipelen van de koning uiteindelijk uiteen blijken te vallen in valse en ware discipelen. Net als in de gelijkenis van het talent. Daar gaat het om. En niet wat er met de wereld gebeurt. Het gaat erom wat er met het koninkrijk gebeurt. Dat is de boodschap. Wat er met de wereld gebeurt, daar is de schrift ook duidelijk genoeg over. De wereld ligt in het boze en zal tenslotte onder het oordeel van God vallen. Eigenlijk moet je dus samenvattend zeggen, er zijn drie kinderen, drie soorten mensen. Twee daarvan komen in die gelijkenis voor. En de derde valt buiten die gelijkenis en daar heb je andere schriftgedeelten voor. Die eerste groep zijn de ware christenen, de tweede zijn de valse christenen en de derde zijn de niet-christenen. De meeste mensen onderscheiden maar twee soorten, christenen en niet-christenen. De Bijbel onderscheidt drie soorten, ware christenen, valse christenen en niet-christenen. Wij zouden zeggen, ja, dat maakt toch geen verschil, want die valse christenen en niet-christenen gaan beide verloren, dat klopt. Maar het is een gigantisch verschil of je een valse christen bent of een niet-christen. Een niet-christen zou iemand kunnen zijn die onwetend is omtrent het evangelie. Daar zal meer genade voor zijn dan iemand die beweerde een christen te zijn, die zich noemde naar de naam van Jezus en door de mand valt. Hij heeft geen bruiloftskleed. Of het is een boze slaaf die zijn talent verborgen heeft. Of noem het maar op, of je hoort tot de dolik. Het zijn allemaal beelden die uiteindelijk voor dezelfde groep gelden. De gelijkenis vertelt wat gebeurt er met de ware en de valse christen. Wat er met de wereldlingen gebeurt is een ander verhaal. Het is eigenlijk al over het tienen, maar vooruit dan maar. Beide. Een valse christen is een christen die zich naar de koning noemt en geen echte verbinding met de koning heeft. En daar heb je natuurlijk ook weer onderscheidingen in. Sommige van hen zijn misleiden. Die weten niet beter omdat hun leermeesters hun vals hebben voorgelicht. En anderen zijn misleiders. Dat is natuurlijk, dat doet niet zoveel af aan de verantwoordelijkheid van de mensen hoor. Want ook de misleiden hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ze hebben zich ook laten misleiden. Maar ik hoorde eens een keer van een vrouw die overleden was en de dominee kwam daar in het gezin om wat troost te bieden. En die zei, heeft jullie moeder niet altijd goed voor jullie gezorgd? Nou, voor zulke mensen is de hemel. Ze is toch altijd een goede moeder geweest, is een goede echtgenote geweest. Voor zulke mensen is de hemel. Geen woord over Christus, geen woord over het kruisverdienste van Christus, de noodzaak van geloof, van wedergeboorte. Ze was een goed mens, nou daar is de hemel voor. Zo'n man die dat soort dingen verkondigt is een misleider. Want hij is een predikant, hij heeft ervoor doorgeleerd, hij weet het. En de mensen die zich dat soort dingen op de mouw laten spelden, dat zijn de misleiden. Maar die misleiden hebben ook een verantwoordelijkheid, ze kunnen zelf in de Bijbel lezen. Ze kunnen zien uit de Bijbel dat die man een vals evangelie verkondigt. Dus ze hebben ook verantwoordelijkheid. Maar de verantwoordelijkheid van de misleiders is groter. Dus valse christenen vallen ook weer in allerlei categorieën uiteen. Je kunt er nog wel meer bedenken dan die twee die we nou net noemden. Zullen we het daarbij laten? Volgende keer, op 18 november, hopen wij te spreken over de overige drie evangeliën. Daar vinden we nog heel wat over het Koninkrijk Gods, maar vooral ook over discipelschap. Dat zal dan op de voorgrond staan. En de keer daarop hopen we dan te spreken over het boek Handelingen. En zo wandelen we de Bijbel verder door.